Welkom Anke, dankjewel om deel te nemen aan mijn podcast vandaag, fantastisch.
Dank u voor de uitnodiging Romy, heerlijk om u terug te zien.
Ja, fantastisch hè,
heel echt
leuk.
Fijn.
Ja, dat is heel fijn. Misschien voor de luisteraars die u nog niet kennen, stel u gewoon kort eens eventjes voor, want je hebt natuurlijk al een ongelooflijke carrière achter de rug, maar wat doet u professioneel?
Ik ben begonnen als advocaat op mijn 22, piepjong, maar heel gretig en gulzig om de wijde wereld in te trekken als advocaat. Heb dat super graag gedaan. Ben dan toch na 12 jaar op een trein gesprongen die voorbij kwam. En ben ik een tijdje directeur geweest in de Modenatie, in de Nationale Straat in Antwerpen, aan het Vlaanders Fashion Instituut. Om vervolgens na een aantal jaren, heel veel geleerd, heel veel rijker in mijn hoofd, om na een aantal jaren dan terug te keren naar de oude liefde, de Bali. Denkende dat ik daar oud ging worden en tot mijn pensioenleeftijd zou aan de slag blijven. Maar na 15 jaar ben ik dan toch weer op een passerende trein gesprongen zijnde. Mama's voor Afrika, een humanitaire organisatie die in Congo actief is en waar ik nu directeur ben.
Ja, dat vond ik echt ongelooflijk intrigerend toen ik dat zag, die switch, die carrière-switch. En dan vond ik u ook echt de persoon om vandaag hier voor mijn microfoon te hebben, hè, op Internationale Vrouwendag.
Ik ben super geflatteerd daardoor, dank u Rome.
Zeg, en van waar die switch, want wat moet ik mij daar eigenlijk bij voorstellen bij die functie als directrice?
Als directrice doet je alles eigenlijk. Dat is een beetje in een nutshell. De organisatie is enerzijds een spreekbuis hier in België voor die vrouwen in Oost-Congo, want we zitten in Oost-Congo. Een vorm van advocacy dus, want eigenlijk ben ik dan toch een beetje bij de roots gebleven en probeer ik die vrouwen een stem te geven, bijvoorbeeld afgelopen woensdag was ik mee aan tafel bij Caroline Genet met nog een aantal andere organisaties die in Oost-Congo actief zijn en waar we het hadden over seksueel geweld in Oost-Congo en laat ons dat niet vergeten. Maar anderzijds zijn we natuurlijk ook super actief in Oost-Congo zelf, waar we psychologische en medische ondersteuning geven aan vrouwen die slachtoffer zijn, overlevers zijn van seksueel geweld en waar we ook echt wel aan awareness raising doen in de hele gemeenschap daar. Ik ben zowel operationeel verantwoordelijk voor onze collega's in Congo, een staf van 20 Congolezen die we daar hebben, maar ook voor het kleine team hier, de fondsenwerving. Dus het is een operationele verantwoordelijkheid, een financiële verantwoordelijkheid, het spreekbuis zijn van het gezicht zijn van de organisatie. Heel veel van alles, super tof.
En eigenlijk echt totaal iets anders dan advocatuur, maar langs de andere kant ook niet echt. Hè? Want u spreekt hier van inderdaad die bewustwording rond dat seksueel geweld, heel actueel de dag van vandaag. Dus wel superboeiend. Als strafpleitster ben ik ook meteen getriggerd. En toch ook als iemand die graag de wereld rondreist, is dat daar echt een probleem, dat seksueel geweld ten aanzien van vrouwen?
Ja, ja, ja. Seksueel geweld is in Congo een gigantisch probleem. Voor mij gaat dat vooral terug naar het probleem van een totaal gebrek aan gendergelijkheid in Congo, waar vrouwen echt als tweederangsburgers behandeld worden. Dus er is nog zoveel werk aan de winkel voor emancipatie van vrouwen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daar begint het eigenlijk, dat is de basis. Anderzijds zitten we in Oost-Congo, waar wij dus actief zijn met een geweldcultuur. De laatste 30 jaar, het conflict in Oost-Congo heeft zijn oorsprong in de genocide in Rwanda, maar dat zou ons te ver leiden. Maar dus al 30 jaar is daar een cultuur van geweld. En die geweldcultuur die sijpelt ook door in die civiele maatschappij. En om een duur is daar zo'n soort van normalisering van verkrachting, straffeloosheid natuurlijk ook een groot probleem. Dus een combinatie van die factoren zijn de gebrek aan gendergelijkheid, geweld al 30 jaar, conflict al 30 jaar en die straffeloosheid die er heerst, iets om als jurist ook onze tanden eens een keer in te zetten, maakt dat seksueel geweld een gigantisch probleem is in Oost-Congo. De schatting is dat 1 op 3 vrouwen en jonge meisjes ook geconfronteerd worden met seksueel geweld.
Dat is extreem veel.
Dat is extreem veel.
Echt extreem veel.
Meisjes en, dat zijn vrouwen en meisjes van alle leeftijden. Dat kan gaan van vrouwen van 60, 70. Het jongste meisje dat we hebben gehad vorig jaar als slachtoffertje bij ons binnengebracht, was 2. Dus dat zijn gruwelijke verhalen. Ja, er is enorm veel werk aan de winkel.
Ja. doet mij een beetje denken aan mijn reis naar India die ik ooit gemaakt heb. Daar is dat ook wel een probleem. En daar ligt eigenlijk het probleem bij het gebrek aan educatie ook vaak. Hè. Dat vrouwen toch ook minder de kansen krijgen, hè, vooral op de plattelandsgebieden, minder de kans krijgen om naar school te gaan. Dat de jongere jongens ook niet weten hoe met vrouwen om te gaan. Minder kansen voor vrouwen. Dus dat is er eigenlijk ook wel... Alleen, men probeert daarop in te zetten als probleemoplossend. En die educatie, ik weet niet hoe dat het daar is in Oost-Congo, hoe daar oplossingen kunnen worden geboden.
Ja, dat is zeker, daar begint het natuurlijk allemaal. Hè, bij die jonge kinderen, jonge scholieren, educatie. Daar kan je mentaliteitsverandering of cultuurverandering teweeg brengen. Want nog eens, vrouwen zijn echt tweederangsburgers in Congo, worden met heel weinig respect benaderd, vooral op het platteland, in rurale gebieden. Ik zie daar in de scholen zelf heel weinig aandacht voor. Wat wij met Mama's voor Afrika ook doen, als ik het had over die bewustmaking, is dus ook naar de scholen trekken. Niet alleen naar groepen mannen, vrouwen die volwassen zijn, maar ook naar de scholen om daar de boodschap te brengen aan jonge jongens, jonge meisjes, want we moeten het natuurlijk samen doen, meisjes en jongens, mannen en vrouwen, dat dat respect voor vrouwen, die gelijkheid tussen man en vrouw, dat ook zo belangrijk is. Maar we zitten daar... Ja, we zijn daar nog ver van het gewenste resultaat. Het is toch wel, zeker op plattelandsgebied, heel erg cultureel ingebakken dat de vrouw niet hetzelfde recht heeft en niet hetzelfde waard is als een man. Helaas, dat ik daar nog moet zeggen vandaag.
Ja, dat kunnen wij ons inderdaad hier in het Westen toch amper voorstellen. Ongelooflijk. Maar wordt uw organisatie daar goed onthaald dan?
Jawel, onze organisatie wordt enorm goed onthaald. Dus er is hoop, absoluut. Hè. Er is hoop. Waarom? 1, wij zien een enorme veerkracht bij die vrouwen. De kracht van Afrikaanse vrouwen. Reden waarom ik trouwens... een van de redenen waarom ik op de job gesprongen ben. De kracht van die Afrikaanse vrouwen is bewonderenswaardig. Hun veerkracht, hun levenslust. Als ze tegenslagen hebben en je geeft ze een duw in de rug en helpt ze, dan leidt dat tot fantastische resultaten. En nu ben ik uw vraag kwijt, Romy.
Ja, omdat uw organisatie daar goed onthaald.
Ja, of dat we goed onthaald worden. En 2, je voelt dus effectief ook dat de hele gemeenschap langs de andere kant, ik spreek wel over dat cultureel ingebakken idee van ongelijkheid, maar anderzijds is er toch ook wel het rationele inzicht dat wanneer je vrouwen krachtiger maakt, sterk maakt, dat je een hele gemeenschap sterk maakt. En mannen zien dat uiteraard ook. Mannen en vrouwen zien dat als een vrouw sterk is, dan kan zij... Er wordt harder gewerkt, er wordt beter voor de kinderen gezorgd, het inkomen verhoogt, de velden worden beter onderhouden, een hele gemeenschap profiteert daarvan. En dat voelt je, dat bewustzijn stilletjes aan doordringt, of dat dat op individueel vlak heel erg doordringt. Maar we moeten nog proberen van dat culturele taboe, die hele gemeenschap, daarvan als gemeenschap te overtuigen, zodanig dat individuen hun zeg durven doen en dat we dat taboe en die vastgeroeste ideeën kunnen doorprikken.
Daar gaan waarschijnlijk nog wel een aantal generaties over gaan.
Goh, ik hoop niet te veel. Nee.
We moeten positief blijven, maar ook realistisch.
Maar elk zaadje dat we planten in elk hoofd van mensen daar en hier, zal zeker en vast, als we bezig blijven en if we stay put, dan zullen we zeker tot verandering kunnen komen.
Maar je beseft het misschien niet, maar je bent echt stenen aan het leggen, hè, Anke? Dat
hele
is toch...
kleine steentjes.
Maar dat is echt fantastisch, want ik vind dat ongelooflijk dat je die switch hebt gemaakt, want ik weet dat, je had een fantastisch kantoor van jezelf, hè, en toch, daar maakt je ook het verschil voor je cliënten, dossier per dossier, maar nu ga je eigenlijk voor een gemeenschap, wilde echt ook verandering brengen. Dat is toch fantastisch. Moet ook heel veel voldoening geven, denk ik.
Jawel, absoluut. Geeft zeker en vast veel voldoening. Soms ben je ook ontmoedigd. Ik ben vrij vaak in Congo. Ik ben nu 1,5 jaar directeur en toch al 4 keer een aantal weken daar geweest. En het risico bestaat dat je wat ontmoedigd wordt, maar dan kom je in contact met die vrouwen individueel en dan voelt je de dankbaarheid die er enerzijds is. Daar doen we het natuurlijk niet voor, maar ze zijn dankbaar omdat het zo'n verschil in hun leven heeft gemaakt. En je weet dat als je een verschil in hun leven maakt, dat je een verschil maakt in het leven van heel hun gezin, hun dorp, hun buren enzovoort. En voor mij, ik denk dat de belangrijkste drijfveer om die switch gemaakt te hebben, is gewoon ook het besef dat wij als vrouwen hier, of ik moet misschien voor mezelf spreken, ik heb als meisje, als jonge vrouw, jonge professional, eigenlijk nooit het gevoel gehad dat mij dingen in de hindernissen in de weg zaten of dat mij... Ik heb altijd alle kansen gehad. Ik kom uit een heel matriarchaal gezin ook, waar vrouwen sterk waren, waar kansen gegrepen werden, waar we ook aangemoedigd werden om dat te doen. En ik denk, die luxe die wij hier hebben, en we hebben allicht zeker nog ruimte voor verbetering, maar dat is zo'n rijkdom die mij gemaakt heeft tot wie ik ben. En dat wil ik ook gewoon doorgeven aan die vrouwen die nog niet die luxe kennen. Daar moeten we gewoon met z'n allen voor blijven vechten.
Ja, dat is echt fantastisch. En helpt de juridische achtergrond en uw ervaring als advocaat bij een job zoals dat je die nu doet?
Ik vind jurist zijn altijd een meerwaarde. Ik vind dat fantastisch, jurist zijn. Je hebt zo'n brede kijk op de maatschappij. Je bent ook kritisch. Je bent kritisch, je ziet een aantal risico's, gevaren, maar je bent tegelijkertijd ook heel oplossingsgericht. Dus oké, hoe kunnen we dat aanpakken? Je bent niet naïef, realistisch. Dus dat maakt mij tot een betere directeur van die organisatie, tot een betere ziener. Hè? Analyse is makkelijker. En dat maakt ook dat ik geen schroom heb, omdat ik het jargon beheers om bijvoorbeeld ook met de autoriteiten het gesprek aan te gaan. Want dat is iets wat ik nu in het komende jaar echt wil doen, als prioriteit wil doen. Dat is ook dat juridische luik aanpakken, die straffeloosheid aanpakken. En ik zou willen proberen van daar, stap voor stap weliswaar, ook dat gesprek te openen met de juridische autoriteiten in Oost-Congo, in Bukavu, waar we zijn. En wie weet zelfs een samenwerking, dat wil ik onderzoeken als ik daar ben volgende maand, met de balie van Bukavu. Ik heb nog geen idee of er zoiets is als een Prodeo-systeem, maar ik wil dat onderzoeken en wie weet komen we daar wel toe. Dus dat zou fantastisch zijn, om dan die vrouwen die het lef hebben, en we moeten ze aanmoedigen om klacht in te dienen, om die ook te begeleiden en ervoor te zorgen dat zij ook schadeloos gesteld worden en dat daders gestraft worden.
Fantastisch. Dat is echt een heel nobel doel. Echt, absoluut. Ik vind het bewonderenswaardig. Het is prachtig om te aanhoren. Ja, het gaat ook heel inspirerend werken, ben ik absoluut van overtuigd. Want het is eigenlijk in iets heel negatiefs en miserie ten top waar dat je in moet werken, maar je probeert dat toch tot iets heel positiefs te draaien en kansen te creëren en die bewustwording, inderdaad slachtoffers dat erkend moeten worden. Ja, dat is echt iets heel moois. Hè? Dat moeten we absoluut aanmoedigen en ik ga het mee opvolgen. Ik volg het al een tijdje, wat dat u daar allemaal doet. Dus ik ga dat zeker blijven opvolgen. Maar als er nu zo u de vraag wordt gesteld wat dat Internationale Vrouwendag echt voor u betekent, vanuit uw oogpunt, hoe zou u dat dan aanvullen?
Internationale Vrouwendag is voor mij de dag waarop we van de daken eigenlijk moeten roepen dat vrouwen overal ter wereld vrij moeten mogen zijn. Dat ze de vrijheid hebben om keuzes, om hun eigen keuzes te maken en om die keuzes niet te moeten verantwoorden, maar hun eigen hart en ideeën en hoofd te volgen. En dat moeten we van de daken blijven roepen, want niet alle vrouwen hebben die vrijheid. We zijn gestart met feminisme dat gevochten heeft voor een soort van gelijkheid van machten tussen man en vrouw, een gelijkheid van rechten, emancipatie van de vrouw. En vandaag komt daar ook nog bij die vrijheid om keuzes te maken en het respect daarvoor krijgen om die vrijheid te nemen en te gebruiken.
Dat is heel mooi. Ik denk dat het ook heel mooi is om af te sluiten. Dus ik wil u ongelooflijk hartelijk bedanken voor uw medewerking en Happy International Women's Day.
Voor u ook, Romy. En dankjewel voor de uitnodiging en superveel succes gewenst met al uw mooie projecten.
Ja, u van hetzelfde, absoluut.
Dank u.
Dank u. Welkom, Eva. Bedankt om voor mijn microfoon plaats te nemen. Zo fijn dat u wilt deelnemen aan mijn podcast vandaag.
Met plezier en bedankt voor de uitnodiging. Fijn om hier te zijn.
Heel graag gedaan. Misschien voor de luisteraars die u niet kennen, stel u zelf gewoon eens eventjes voor wat dat u juist doet, professioneel.
Ik kom uit de advocatuur. Daardoor werd ik getriggerd om bepaalde dingen anders te gaan doen. Daardoor ben ik op mijn business school traject begonnen. En nu ben ik dus bezig met advocatenkantoren of bedrijven die het anders willen doen, te begeleiden. En daarnaast ben ik ook nog lid van het teaching team in Stanford.
Wel een fantastische switch eigenlijk, hè? Van zo de advocatuur ineens naar een totaal andere wereld, toch? Hè?
Ja, en toch voelt dat niet zo anders. Onlangs had ik met iemand in gesprek en die zei dat is eigenlijk diezelfde rechtvaardigheid en dat klopt wel. Dus ik ben echt advocaat geworden vanuit een sterke rechtvaardigheid om een verschil te maken. En diezelfde drijfveer zit nu gewoon in die kantoren en wat ik daar doe.
En vanuit uw oogpunt, hè, we zijn vandaag Internationale Vrouwendag, vond het leuk om wat powervrouwen samen te brengen en daar een leuk gesprek mee te voeren. Wat is voor u de actuele betekenis nu nog vandaag de dag van Internationale Vrouwendag? Waarom is dat nog zo belangrijk als we het hebben over vrouwenrecht?
Omdat er nog heel veel van die vooroordelen zitten in die systemen, heel veel hindernissen in die systemen waar we ons niet van bewust zijn. En als we aan de advocatuur kijken, dan gaan we wel zien, oké, er is heel veel vervrouwelijking, maar voornamelijk in die laagste regionen als we het hiërarchisch gaan bekijken. Maar het blijft heel moeilijk om, voor die vrouwen om door te storten na die top. En als ze het dan willen doen, dan moet het op de manier zoals eigenlijk de mannen het heel vaak doen. Dus in dat opzicht is er nog heel veel werk aan de winkel en dat zit heel vaak in die onzichtbare vooroordelen, die systemische barrières waar dat vrouwen toch nog heel erg tegenaan lopen. Dus die bewustwording is er. We hebben al een lange weg afgelegd, maar wij hebben nog wel een serieuze weg te gaan ook.
Oké, en dat is eigenlijk iets waar dat u aan werkt...
Onder andere. Dat is zo, ja, eigenlijk, als ik daarop terugkijk, als ik terugkijk naar mijn eigen carrière als advocaat, begreep ik niet altijd wat dat er gebeurde. Je gaat dan meer en meer je best doen, maar je begrijpt niet noodzakelijk waar je systemisch tegenaan loopt. Eens dat je dat dan ziet, dat was een van mijn cursussen in Stanford, was daar rond. En dan werd dat zo duidelijk van, oh nee, dat was dat, dat was dat. En het is wel belangrijk om dat te helpen opkuisen. En eens dat je daardoor gebeten bent, is het heel moeilijk om het los te laten.
Ja, inderdaad, ook de fonkelingen in uw ogen als u erover spreekt, hè, dat u ziet. En hoe lang bent u daar nu al mee bezig?
Toch al een paar jaar.
En bent u lang advocaat geweest?
Een 15-tal jaar.
Ah, toch 15-tal jaar, dus heeft heel veel ervaring binnen een specifieke materie?
Ondernemingsrecht, dus in dat opzicht sluit het wel op elkaar aan. Dus ik zat altijd wel in die ondernemingen en ik zag bepaalde uitdagingen bij cliënten en dan in de advocatenkantoren zelf. En dan had ik zoiets van, dit kan toch anders, dit moet toch anders kunnen? Ik geloof ook als je... Soms willen we wel de dingen anders doen, maar als je geen andere kennis hebt, vervalt je heel snel in de patronen zoals we het geleerd hebben om te doen. En daardoor was ik heel intentioneel van, ik ga over die muur kijken en kijken wat dat daar te vinden is. En ik vond daar zoveel meer dan ik ooit had verwacht te vinden.
En uw work-life balance, is dat te combineren? Of zegt u van, in de advocatuur was dat veel moeilijker dan wat dat ik nu doe?
Goh, als ik het heb over Stanford, dan gebeurt het natuurlijk, je ziet mijn tijdzoneverschil, dus dan gebeurt het wel eens dat ik 's nachts uit mijn bed moet. Anderzijds, en als om 2:05 mijn wekker gaat, dan vraag ik me wel eens af, waarom doe ik dit ook alweer? Maar om 2:00 dan zit ik al te jumpen op mijn stoel met die energie. En ik denk dat dat voor mij veel belangrijker is dan de work-life balance op zich. Als je begrijpt wat je doet en waarom je doet wat je doet, dan ga je het veel minder over check the box en die uren kloppen, maar dan krijg je een heel normale uitwisseling van energie. Als je job je alleen maar energie kost, dan zijn we verkeerd bezig. Terwijl als het gaat om een goede organische energieuitwisseling, dan is het minder van het is 4:30, check the box, ik ben hier weg. Dus ik denk dat dat vergelijkbaar is. Dat komt ook een beetje met de persoonlijkheid. Maar ik vind het belangrijk om energie te vinden in en uit te halen uit uw job.
Ja, dat is mooi wat u zegt. Want inderdaad, het is niet de mindset om veel geld te verdienen op korte tijd. U moet gewoon graag doen wat dat je doet. En dan doet je het ook goed. En dan ben ik ervan overtuigd dat die verdiensten wel vanzelf komen.
Ik ook. En als dat werk zinvol voelt voor jezelf... Dan komt er inderdaad, dan volgt de rest. Terwijl als je focust op het geld, dan loop je daar heel snel in vast. Althans, dat is mijn opvatting.
En dat is eigenlijk iets wat u ook wel aan uw cliënteel nu dan probeert mee te geven. En eigenlijk dat erdoor te duwen, van die gedachtegang na te streven. En hoe komen we... Wordt u zelf gecontacteerd of hoe bent u daaraan begonnen? Heeft u zelf advocatenkantoren aangeschreven van kijk, dat is wat ik wil doen. Hoe rolt u daarin? Want het is wel heel atypisch, hè, wat dat u doet.
Ik denk dat alle twee gebeurt. Dus enerzijds, ik heb wel een zichtbaarheid ook op social media. Dus mensen begrijpen wel waar ik mee bezig ben of waar ik voor sta. En dan zijn er soms wel uitdagingen waar soms contacteren ze mijzelf. Soms is het omgekeerd dat ik iets lees of denk en ah ja, daar ga ik eens mee in contact. Maar heel vaak gebeurt eigenlijk dat ze gewoon mij opzoeken en vragen aan mij stellen.
Fantastisch, hè? Want eigenlijk ben je er nog niet zo heel lang in thuis en dat je toch die vraag... Dus er is wel nood aan om eigenlijk uw gedachtegang van het kan beter... Hè?
Ik denk de nood is groter dan we vaak beseffen. En heel vaak realiseren we dat nog niet. Dus je hebt ik ben van mening, de meeste over kantoren hebben de nood. Zelfs degenen die dat nog niet noodzakelijk zien. Maar dan heb je een categorie die dat ook wel begrijpt, van we moeten dingen anders doen. Ik wil de dingen ook anders doen. Maar we hebben vaak niet die kennis en tools om het nu anders te gaan aanpakken. En dat zijn vaak degenen die dan wel uitreiken. Het kan ook gebeuren dat de vraag iets heel anders is dan waar het in die kern eigenlijk over gaat. Als we denken aan de War for Talent, dat is iets waar heel veel kantoren wel tegenaan lopen. Maar dat zit vaak niet aan die oppervlakkige laag. Dan moet je wel eens dieper durven kijken van wat gebeurt hier echt. Of als je kantoren hebt waar ze inderdaad zien van oké, de vrouwen vertrekken hier, wat gebeurt hier? Ja, dan moeten we verder durven kijken van het ligt niet noodzakelijk aan die vrouwen. Er is een reden waarom dat die vrouwen vertrekken.
Kunt u daar concreet een voorbeeld van geven? Waarom dat bijvoorbeeld vrouwen zouden vertrekken uit een advocatenkantoor?
Goh, er zijn veel redenen. Hè. Partner track is een klassieke. Of vrouwen die dan op het kanselstatuut terechtkomen en dan merken van oké, eigenlijk heb ik nu een boot gemist. Dus er zijn heel veel redenen waarom dat die vrouwen niet geraken wat ze eigenlijk wel zouden kunnen of willen geraken. Het gaat ook niet alleen over de vrouw, want je ziet ook mannen uit dat systeem vallen. Het zijn vaak dan andere persoonlijkheden dan degene die dat wel naar die top, zullen we het maar noemen, geraken. Terwijl, gelijk in de week zei nog een partner van, we vinden geen partners meer om ons op te volgen. Ja, je vindt die wel, maar die gaan dat waarschijnlijk niet doen op de manier zoals jullie dat deden, omdat de tijden veranderd zijn, de behoeften zijn anders. Dus als je mensen dat laat doen op hun manier, dat is nog altijd op een goede... dat zijn nog altijd goede advocaten. Dat wil niet zeggen dat het allemaal op de softe manier, zoals het wel eens weggezet wordt. Maar dan krijg je wel partners. Maar wat 20 jaar geleden werkt, werkt niet noodzakelijk nu nog. Eigenlijk, dat werkt niet meer, punt. Dus we moeten daarin dingen durven herdenken. En het gaat in de kern niet over het businessmodel, niet over de kern, wel over een goede advocaat zijn. Als we kijken naar bijvoorbeeld het bediendenstatuut, dat is nu wel wat over te doen. Ik ga me niet uitspreken over of dat goed of slecht is, maar als advocaat, we zijn zelfstandigen. En als advocaat, als zelfstandige, zijt je in principe gezegd verantwoordelijk voor je dossiers. Als je je werk goed doet voor je cliënt, ben je eigenlijk goed bezig. Dat kan, part-time. En ik bedoel, als je je werk zo regelt, als je een dossier aanneemt, je moet zorgen dat het gedaan geraakt. Maar dat je zit met die 12, 14, 16 uren en nachtwerk, heeft veel meer te maken met het businessmodel en veel meer met de cultuur en de targets die dat daarop gelegd worden, maar niet zoveel met dat beroep van die advocaat. En dat zie je ook dan aan vrouwen die vertrekken en hun eigen kantoor beginnen, al dan niet in een groepering, dan merk je, die kunnen wel bepaalde dingen creëren. En ja, dat komt met een zekere autonomie, dat komt met ownership en verantwoordelijkheid. Maar waarom zou dat niet kunnen in andere kantoren? We moeten daar dingen durven herdenken. Dat is volgens mij ook de enige manier om het duurzaam te maken.
Ja, dat is heel inspirerend wat dat u zegt. En dat klopt ook echt, hè, want ik zit natuurlijk ook zelf in die praktijk. Dus voor mij is dat heel herkenbaar wat dat u nu zegt. En inderdaad, ik heb dat ook wel zo aangevoeld vanaf het moment dat ik... Een eigen kantoor ben gestart, dat is even zwemmen, dat is allemaal even moeilijk, daar moeten we allemaal even door. Maar dat maakt wel dat je een eigen agenda kunt bepalen. En dat maakt het wel aangenaam om zo te kunnen werken. En ook al die nevenactiviteiten en het vrouw zijn en wat dat er allemaal bij komt, dat we dat wel kunnen combineren. En soms lenen grotere groeperingen zich daar niet toe. Maar het is wel fijn dat u inderdaad die insteek wel wilt meegeven en dat er ook wel nood aan is. Want wat is volgens u het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke leiderschap? Is daar een verschil? Zijn vrouwen anders aan de top?
Hangt er vanaf in de zin van, we kennen allemaal heel mannelijke vrouwen en we kennen allemaal heel vrouwelijke mannen. Dus ik persoonlijk spreek minder over vrouwelijk en mannelijk leiderschap. Ik probeer veel meer te spreken over bepaalde karakteristieken, competenties en vaardigheden en waarden die dat we nodig hebben. En dan gaat je, als het gaat over empathie, je gaat misschien zien dat vrouwen dat meer hebben, maar dat wil niet zeggen dat een man dat niet kan ontwikkelen. Dus zijn er verschillen? Ja. Maar een vrouw die zich probeert te conformeren in een man, ja, die is eigenlijk gewoon een spiegel van die man. Dus daar krijg je die typische kenmerken ook niet zo op de voorgrond. Dus ik spreek veel minder over man-vrouw, omdat je dan ook heel snel de mannen op de achterpoten krijgt van ja, moet ik hier een halve vrouw gaan zijn? Daar ga ik het niet over. Het gaat wel over dat onze mensen, onze organisaties, bepaalde vaardigheden nodig hebben. En wat 20 jaar geleden werkte, of misschien werkte het toen eigenlijk ook al niet, maar dachten we toch nog wel dat het nog werkte, werkt gewoon niet meer. Dus we moeten op een andere manier daarin durven staan, ongeacht of dat dan als man of als vrouw is. En iedereen moet die eigenheid op een tafel kunnen brengen. Dat is een belangrijke. Als je op een bepaalde manier, als je je talenten niet op tafel kunt brengen of wat je net zo anders maakt, dan ben je de hele tijd aan het inhouden. Dan ben je als een racewagen met de rem op. Ja, dan ben je gewoon aan het conformeren naar wat iedereen al is. En daarmee gaat je het verschil niet maken.
Als we nu aan u vragen, wat is Internationale Vrouwendag voor u? Hoe zou u dat aanvullen? Internationale Vrouwendag is voor mij...
Internationale Vrouwendag is voor mij alles wat met de vrouwen en vrouwenrechten en de positie van de vrouw in de maatschappij te maken heeft in de picture zetten. Die ene dag om verder te rippelen door al die andere dagen.
Ik wil u sowieso al heel hartelijk bedanken voor het gesprek. Want het is, we zouden natuurlijk nog wel uren kunnen verder babbelen. Want het is ook heel interessant wat dat u doet. Maar ik vond vandaag wel belangrijk om ook zo'n beetje uw insteek. En dat gaat zeker heel inspirerend zijn voor al mijn luisteraars. Dus echt hartelijk bedankt om voor mijn microfoon te willen plaatsnemen.
Jij bedankt en graag gedaan. Het was een plezier om hier te zijn.
Oh, fantastisch. Dank u. Oké, welkom Sophie. Hartelijk dank om voor mijn microfoon plaats te nemen.
Dank u wel. Dank u dat ik mocht komen.
Ja, is echt heel, heel fijn. Misschien voor de luisteraars die u niet kennen, stel u gewoon kort eens eventjes voor wat dat u doet binnen de juridische wereld.
Ik ben dus Sophie en ik werk op het parket van Antwerpen. Meer specifiek in de afdeling Turnhout, waar ik me bezighoud met gemeen recht. Dus ik zit op de sectie gemeen recht, wat eigenlijk wil zeggen dat wij overdag ons vooral bezighouden met alle misdrijven buiten de minderjarigen, de zedendossiers en de verkeersdossiers. Maar die doen wij uiteraard tijdens de nacht en de weekenden ook wel.
Ah ja, oké. Pittig beroep, mag ik dat zeggen?
Ja, toch wel, ja.
Want u spreekt over nachten, dus u moet heel vaak van dienst zijn dan, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt. We hebben 18 diensten die we eigenlijk verplicht doen per jaar. Dus dat kan of nacht zijn of weekends, maar dat komt natuurlijk bovenop ons voltijdstakenpakket bij.
Ja, inderdaad. Dus altijd van wacht. Moeilijk te combineren met een gezinsleven?
Goh ja, dat vraagt wel wat organisatie. Dus niet altijd heel evident natuurlijk, want er lopen soms kinderen rond. Maar ja, we krijgen dat wel geregeld. We weten dat ook, dat hoort bij het werk. Dus we doen dat. Hè.
Ik zie steeds meer en meer parketmagistraten die vrouw zijn. Klopt dat?
Ja.
Er zijn toch heel veel, denk ik zelfs de meerderheid vrouwen, die daar uiteindelijk nu staan hè, als procureur.
Ja, dat klopt. We zien dat zelf ook, hè, de vervrouwelijking van de job. Dus ik heb dat ook eens nagevraagd, naar aanleiding van deze dag, hè, Internationale Vrouwendag, hoe dat de verhouding nu was. Dus binnen Parket Antwerpen zijn we met 75 vrouwelijke magistraten en 34 mannelijke magistraten. Dus dat is toch wel een grote meerderheid die momenteel vrouw is, ja.
Is daar een reden voor dat er meer vrouwen het beroep van parketmagistraten zo aantrekkelijk vinden?
Goh, dat is een moeilijke vraag, want ik heb natuurlijk niet mijn collega's bevraagd. Als ik voor mezelf spreek, dan is het meer vanuit een soort passie voor het vak. Ja, een soort roeping, niet katholiek bedoeld natuurlijk, maar een roeping voor het vak. Die heeft gemaakt dat ik parketmagistraat wilde worden. En ik denk dat dat bij veel collega's zo is, maar dat geldt natuurlijk ook wel voor mannen. Natuurlijk, in de privé is het misschien wat lucratiever of aan de balie voor mannen. Misschien dat dat nog een verschil maakt, dat weet ik niet. Maar het is een feit van alle collega's dat wij allemaal wel met passie in het vak staan. Wat juist de reden is dat dat meer vrouwen zijn. Ik weet het niet, ik denk dat er misschien wel de perceptie is. Ik weet dat nog aan de balie, dat er toch de perceptie was dat dat misschien niet zo hard werken was, maar dat is wel een misvatting. Dat kan ik absoluut wel bevestigen. Dus ja, daar ligt het niet aan.
Nee, want u bent uiteindelijk ook gestart als advocaat.
Ja, ik heb eerst 6 jaar balie gedaan, wat ik ook zeker een meerwaarde vind. Ook nu voor zittingen en zo, ik vind dat absoluut. Ik heb daar geen spijt van, ik heb daar heel veel geleerd. Ik deed dat ook heel graag.
U pleit ook echt, hè?
En dat is nog altijd wel iets wat ik heel leuk vind. Dus dat sloot daar goed bij aan, omdat ik het pleiten niet moest opgeven. Maar de lokroep naar het parket was wel groot. Ik merkte onmiddellijk wel, strafrecht was mijn ding. En ja, elke keer op een zitting werd je natuurlijk geconfronteerd met het parket. En ja, dat interesseerde mij wel, die betrokkenheid bij de onderzoeken, het hele takenpakket. Dus ja, heb ik op een bepaald moment toch besloten om de overstap te maken. En ik heb daar op zich geen spijt van. Wij hebben het mooiste beroep van de wereld.
Ik vind dat fantastisch dat u dat zegt. En allez, je ziet dat ook aan u. Als je erover spreekt, krijg je al zo die fonkelingen in je ogen. Dus inderdaad, je doet dat met heel veel passie en met heel uw ziel. En het is ook maatschappelijk gewoon heel belangrijk, hè? U vervolgt misdrijven. Maar misschien moeten we het vandaag er dan toch over hebben. Het is ook heel actueel, hè? Het komt toch meer aan de oppervlakte. Als we dan inderdaad het hebben over geweld ten aanzien van vrouwen, merkt je binnen uw beroepsgroep dat daar toch meer aandacht aan wordt besteed de laatste jaren?
Ja, daar is wel meer en meer aandacht voor. We merken dat, of we hebben daar veel initiatieven die genomen zijn binnen het parket. We hebben de zorgcentra voor seksueel geweld, waar we toch wel veel meer inzetten op de slachtoffers, dat ook beter omkaderd is. We hebben Family Justice Center, ook voor geweld binnen familiale contexten. Dus we proberen daar toch wel heel veel aandacht voor te hebben. Natuurlijk kunnen mannen ook slachtoffers zijn. Hè? Dus dat is niet specifiek op vrouwen, maar dat is wel iets waar we veel aandacht voor hebben. Ja.
Dat is wel, ik denk, als ik dan aan u de vraag stel, hè, de actuele betekenis van Internationale Vrouwendag, is dat misschien wel iets dat u zegt van ja, het is nog broodnodig dat we die een dag onder de aandacht brengen, omwille van het feit hè, dat dergelijke misdrijven ten aanzien van vrouwen wel vervolgd moeten worden en dat we daar ook de vrouwen zelf, de slachtoffers, moeten kunnen opvangen.
Absoluut. Ik denk dat dat nog altijd heel noodzakelijk is. Er is nog altijd veel te veel geweld ten opzichte van vrouwen, dus we moeten daarop blijven inzetten. Ik denk dat het op de dag van vandaag zeker belangrijk is dat we daar wel aandacht voor hebben. Maar natuurlijk is Internationale Vrouwendag nog veel groter dan dat ook. Hè. Ik denk dat het belangrijk is dat vrouwen ook kunnen dromen en groots mogen dromen. En ik denk dat dat ook belangrijk is op een dag als van vandaag, om dat toch in de kijker te zetten.
Hoe bedoelt je dat dan juist? Hè? Als vrouw mogen groots dromen. Bedoelt je dan van, kijk, als je inderdaad als klein meisje de droom had om als parketmagistraat te kunnen werken, gewoon doen?
Ja, ik vind het belangrijk. Ik heb zelf ook een dochter natuurlijk. En dat is wel een boodschap die ik wil uitdragen naar jonge meisjes. Durf groots te dromen en durf te kiezen wat je wilt worden later. En zet daar ook je doel op. Laat je dromen niet beperken door wat anderen je wijsmaken wat maar mogelijk zou zijn. Of door misschien vooroordelen die er zijn. Nee, durf je doel te stellen op waar dat je naartoe wilt. En ga daar ook gewoon voor. En als je er hard voor werkt, dan is quasi alles mogelijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat vrouwen dat beseffen.
Ik weet dat u persoonlijk ook wel een enorme strijd heeft moeten voeren. Wilt u daar eventjes kort over hebben?
Ja, ik heb daar geen probleem mee. Dat hoort ook bij mij, dus geen probleem.
Dus ja, vertel. U heeft inderdaad gekampt met borstkanker.
Ja, ik was 34, dus in de zomer van 2020 kwam de diagnose nogal onverwacht. 5 maanden voordien had mijn moeder dezelfde diagnose gekregen. Dus ik besefte niet dat ik 5 maanden later op dezelfde stoel zou zitten als waar we zaten toen zij dus de diagnose kreeg. Ja, dat komt binnen natuurlijk. Hè. Je bent 34, je hebt veel doelen, jonge kinderen. Dus ja, dat was wel pittig natuurlijk. Maar je moet daardoor. En ja, je doet dat. En op zich kan ik nu wel terugkijken daarop. Ik heb daar heel veel van geleerd. En ik probeer die levenslessen die ik daaruit geleerd heb, om die mee te nemen naar de toekomst. Ik gun het natuurlijk niemand, maar de levenslessen zijn absoluut wel een meerwaarde nu voor mij. Ik ben veel dankbaarder op zich voor het leven. Natuurlijk, de ambitie haal je niet uit het beestje, dus ik ben blij dat ik nu terug ben, dat ik terug mijn werk kan doen, maar het is wel een hele strijd geweest. Ik moet dat niet onder stoelen of banken schuiven, er is de behandeling. En dan nadien natuurlijk is er nog een herstelperiode en die wordt vaak wel onderschat nog in de maatschappij. Dus.
Ja, en op professioneel gebied wordt daar rekening mee gehouden? Is daar een vangnet voor?
Ja, uiteraard tijdens de behandeling ja, kan je gewoon niet werken. Hè, want dat is een heel intensief traject. Er is 6 maanden chemo, er is een operatie, er zijn bestralingen. Dus je kan niet werken. Er was ook wel heel veel begrip voor. Ook in mijn herstel. Ze hebben mij ook wel de tijd gegeven natuurlijk om te herstellen. Ook omdat dat noodzakelijk is. Ja, chemo maakt niet alleen het agressieve beestje kapot. Maar het heeft hetzelfde effect op alle cellen in je lichaam. Dus het heeft geen detectiesysteem. Wat maakt dat ook al mijn goede cellen werden afgebroken door de chemo. Dus die herstelperiode was wel ja, pittig. Misschien zelfs pittiger dan de behandeling. Dus daar was wel zeker begrip voor. Voor mijzelf persoonlijk is het natuurlijk wel confronterend. Je wil zo snel mogelijk terug de draad oppikken. Want ja, je bent een jonge vrouw, je hebt doelen, je wilt iets in het leven. Ja, en dan stel je toch wel vast dat de tijd is blijven verder gaan. Hè? Dus misschien carrièregewijs zijn er toch wel wat opportuniteiten gepasseerd waarvan je gehoopt had dat die voor jou gingen zijn. Maar dat is mijn persoonlijke strijd natuurlijk. Hè? Maar er is zeker begrip voor geweest dat ik ja, ziek was, absoluut.
Ja, want je staat er nu nog altijd. En ik denk dat je op dit moment toch ook wel nog altijd je dromen aan het realiseren bent. Hè?
Ja, dat is de bedoeling ook. Hè? Je kan niet... Ja, door een tegenslag die op je pad komt, ja, bij de pakken gaan zitten. En nee, ik had het geluk wel, want dat is een vraag die heel veel mensen hebben tijdens dat ze ziek zijn. Van, is dit wel wat dat ik wil doen in het leven? Heel veel mensen die toen ook aan het vechten waren tegen de ziekte, stelden zich die vraag, wat wil ik professioneel eigenlijk nog doen? En dat was mijn luxe. Ik wist altijd, nee, ik doe wat ik graag doe. Dit is wat ik wil doen en dit is wat ik wil blijven doen. Dus... dat is wel, dat is absoluut een extra motivatie om zo snel mogelijk terug te staan.
Ja, echt wel heel, heel mooi. Echt een prachtig verhaal. Ik ben trouwens heel blij dat je dat ook wilt delen en dat je dat hier wilt vertellen. Ik denk dat heel veel mensen daar echt iets aan gaan hebben. Maar ik vind het ook wel knap. Ik wist echt dat ik dat aan u moest vragen om hier voor mijn microfoon een dag als vandaag plaats te nemen.
Ja, het heeft ook geen zin om... Allee, ik vind er mag openheid over zijn, want het is, kanker hebben is wel echt in een andere wereld terechtkomen. Iets ja, wat je eigenlijk niet kunt voorstellen als je er niet in zit. Het is echt alsof, ik zei het altijd ook, het is een trein en je moet er even uit en je wordt naast de maatschappij gezet. En het is te hopen dat je op een dag terug mocht opstappen op de trein en terug mee mocht rijden. En dat is ook wat het geweest is. En ik vind ook, ja, het hoort bij mij, dus waarom er niet open en eerlijk... over zijn. Ik ben natuurlijk meer dan iemand die kanker heeft gehad, maar het is wel iets wat mij mee gevormd heeft en ook waar dat ik bepaalde lessen uit wil meenemen voor de toekomst. Ik zal, ja, die dankbaarheid vind ik wel heel belangrijk.
Ja, je hebt dat echt omgedraaid in iets positiefs, hè?
Ja, omdat het, op het moment dat ze eigenlijk zeggen dat je kanker hebt, dan, ja, je trekt een lotje, hè. Het is kanker, oké, goed. Maar ik mij toen niet aan had verwacht, was dat ze dan gingen zeggen, we gaan nu deze week alles onderzoeken en zien of het is uitgezaaid, want als het is uitgezaaid, ja, dan kan je niet meer genezen. Ja, dat strook natuurlijk totaal niet met mijn persoonlijkheid, die vooral was ingesteld van, ja, rij mij nu naar de chemo en we beginnen eraan. En die week waarin ik dus moest wachten op het verdict, mag ik blijven leven of mag ik voor mijn leven vechten of ga ik moeten sterven, dat heeft mij heel veel bijgebracht. Ja, ik reed ook met mijn kinderen naar school en ik zag mensen aanschuiven om te gaan werken in het zonnetje. En ik zag ze opgejaagd en dacht, oh, dat is echt, ja, wat een luxe, jullie mogen gaan werken. Dus dat zijn heel belangrijke dingen die ik meeneem. Die zelfs op regenachtige dagen in de auto kan denken, oh, ik mag de regen zien. Natuurlijk, ik ben ook terugvervallen in heel veel oude gewoontes. Ik kan mij ook terug opjagen in het verkeer. Maar op sommige momenten kan ik mij daar wel even terug uittrekken. En, ja.
Staat het er terug even stil bij?
Ja, voilà.
Op een dag als vandaag, Internationale Vrouwendag, misschien zo ene quote dat je zegt, Internationale Vrouwendag, voor mij betekent dat...
Oh ja,
je hebt al heel veel mooie dingen gezegd.
Mijn boodschap is droom groot.
Ja, droom groot.
Of durf te dromen, ja. Dus ik denk echt, de toekomst is aan de vrouwen. Nee, ook aan de mannen natuurlijk.
We zijn complementair.
Ja, we zijn complementair. Maar ja, als vrouwen kunnen wij ook ervoor gaan en iets bereiken. Voilà.
Want natuurlijk, omdat we het nu even hebben gehad over uw ziekte ook. Hè, uiteraard komt zoiets ook voor bij mannen. Hè, dat mogen we ook zeker niet. Maar als we... het percentage bekijken, vrouwen kampen daar helaas toch wel veel meer mee met dat soort ziekten dan. Dus het is toch ook wel een struggle dat vrouwen moeten voeren en maatschappelijk moet er inderdaad aandacht voor zijn en moeten daar de gepaste noden voor worden geboden, dat je nog altijd kunt blijven dromen als vrouw en mag je dat inderdaad niet tegenhouden in wat dat je doet, hè?
Nee, voilà. En iedereen zal wel een tegenslag meemaken in het leven en ik denk dat het de kracht is van een tegenslag om te buigen in iets waar je iets uit leert en dat meeneemt naar de toekomst. En dat is iets, denk ik, zowel voor mannen als voor vrouwen.
Ja.
Maar dat is belangrijk. Allee, ik heb misschien kanker gehad, maar anderen maken ook erge dingen mee. Het is geen wedstrijd, hè. Wie heeft het ergste meegemaakt?
Nee,
dus
nee.
Die tegenslagen komen natuurlijk op iedereen zijn of haar pad.
Ja, heel mooi verhaal. Ik ben echt heel blij dat jij te gast wou zijn bij mij. Absoluut.
Ik ben heel blij dat ik mocht komen. Ja. Dankjewel.
Merci voor het gesprek.
Dankjewel.
Welkom, Zaïna. Fantastisch dat u voor mijn microfoon wilt plaatsnemen en wilt deelnemen aan mijn podcast. Dank u wel.
Merci dat ik hier mag zijn. Ik ben echt super excited om mijn babbeltje te kunnen komen doen en nog zoveel meer mensen te inspireren. Oh, merci.
Fantastisch, want dat is absoluut de bedoeling van de podcast. En zeker vandaag, 8 maart, Internationale Vrouwendag, is fijn om een powervrouw, een extra powervrouw, nog eens een babbeltje mee te doen. Omdat dat eigenlijk een beetje de bedoeling is vandaag. Nu, misschien voor mijn luisteraars die u niet kennen. Stel u gewoon zelf eens eventjes voor, want u bent ook wel wat juridisch gerelateerd. Dus wat doet u juist in het professionele leven?
Ik vind dat zo leuk dat ik zo met mede-juristen mag babbelen ook. Allee, het is niet dat we op uitsterven zijn of zo, maar ik vind het altijd wel leuk om zo een mede-powervrouw, en die dan ook zo juridisch is, dat ook begrijpt van, je hebt keilang gestudeerd, je hebt echt keihard gewerkt, je weet ook dat je hard aan het werken bent. Dus ik vind dat keileuk, Romy, bij deze. Nog eens merci. Dus ik ben Zaïna de Beer, en voor de mensen die mij niet kennen, ik ben een juriste gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht. Dat is mijn leven, dat is mijn passie, dat is mijn dada, en dat is waarvoor dat ik leef. Eigenlijk. Dus heel grappig, ik weet eigenlijk sinds mijn 15 jaar al dat ik mij wou specialiseren in deze sector. Ik ben enerzijds juriste en ik heb mijn hart verloren aan kunst en creativiteit. En ik heb een vader die beeldhouwer is, die mij ook altijd gezegd heeft van die kunstenaars en die ondernemers in België, dat kan toch wel wat beter op zakelijk niveau. De mensen durven precies zo niet naar een advocaat stappen als je zo kunstenaar of creative of ondernemer bent. Ah, wel, ik heb dan op dat moment echt gedacht van ik ga daar een stokje voor steken, ik ga dat veranderen en ik ga zorgen dat ik op België en ook wel nu goed op Nederlands niveau eigenlijk doorbreek als IP-juriste. Dus voor degenen dat dat niet weten of wat dat eigenlijk inhoudt, dat is vooral specialisatie auteursrecht, het merkrecht, beschermen van design, octrooien, patenten. Dus eigenlijk, ik zorg ervoor dat mijn ondernemers en mijn artiesten veilig kunnen ondernemen of veilig een business eigenlijk online kunnen runnen. Ik vind dat heel belangrijk.
En u staat alleen, uw eigen bedrijf?
Ja. Ja, eigenlijk, ik heb daar ook bewust voor gekozen. Dus ik heb geen personeel, maar ik werk wel met een ongelooflijke, fantastische groep van community en powervrouwen. En dat is voor mij echt heel leuk, dat ze zo niet zeggen van, Zaïna is de baas. Nee, we zijn allemaal gelijk en dat is heel tof om mee samen te werken.
Fantastisch.
Ja.
Ik wist dat ik u hier vandaag...
Ja, ik zit echt goed, hè.
Ja, je zit echt op uw plaats.
Ik weet het, ik voel dat. Love it.
Ja, je zit echt op uw plaats. Ja, dus eigenlijk, de hamvraag vandaag op Internationale Vrouwendag, wat is voor u de betekenis daar nog van? Hè? Van een dag als vandaag, zo, welke hete hangijzers zijn er nog die volgens u moeten worden opgelost als we spreken over vrouwenrechten of over vrouwen in het algemeen, in de maatschappij?
Ik denk dat dat vooral heel tof is dat we, zoals we heel veel dagen vieren, zeker in België, ik denk dat we niet mogen klagen met alle feestdagen of moederkesdag en vaderkesdag, denk ik dat dat heel tof is dat we stilstaan ook bij het vrouw zijn. Dus eigenlijk dat we het vrouw-mens, als ik het zo mag zeggen, in de kijker zetten. Ik vertelde jou daar straks ook dat er blijkbaar 2 dagen geleden ook de dag van de vrouwelijke onderneemster was of bestond. Daar wist ik dus ook nog niks van. Maar deze dag staat voor mij eigenlijk echt in teken van het samen zijn. Dus ik zie dat meer als, vooral internationaal, Vrouwendag, als in wat kunnen wij als vrouwen nog beter en meer bereiken samen? Want eerlijk, Romy, ik zou hier de dag van vandaag niet kunnen zijn als ik niet mijn community had. En ook, ik ben zo gesteund, ik ben zo gesupport, ik ben zo goed omringd door een community van vrouwen. En pas op, ik heb mezelf daar ook voor te danken, want ik ben super sociaal. En ik zeg het, mijn grootste missie is om te inspireren, om plagiaat te voorkomen. Maar ik zou toch niks kunnen zijn zonder hen. Want zoals heel veel vrouwen ook weten, of ondernemers ook weten, het ondernemerschap kan kan heel eenzaam zijn. Dag in, dag uit, hè. Alle dagen zijn misschien wel anders. Maar als je zo kunt rekenen en bouwen op elkaar, voor mij is er eigenlijk niks toffer dat ik weet van, oh, ik kan mijn hart iets luchten, of weet je, zo die money mindset, waar dat eigenlijk heel weinig mensen over durven spreken, hè, wat dat money goals zijn, of gewoon goals in het algemeen, dat je zo jezelf kunt zijn. Dus ik denk dat ik eigenlijk nog meer wil zien dat wij elkaar nog meer steunen. En ik denk dat dat nog beter kan. Als in minder jaloezie, ook zeker met dat het social media gebeuren, waar we echt alleen maar de goede dingen van elkaar zien. Dus ik ben daar wel heel bewust in dat ik laat alles zien op de socials. Allee, bij alles. Heel veel zien. Maar ik vind dat we er echt mogen zijn voor elkaar. Dat we zo elkaar mogen helpen, elkaar mogen steunen, met elkaar mogen mee brainstormen. Zelf in concurrentie, zelf in competitie. Ik bedoel, kijk, wij zijn ook twee juristen, twee mensen die actief zijn in de juridische sector. Kunnen wij iets voor elkaar betekenen? Kunnen wij elkaars netwerk versterken? Ik denk niet dat ik hier zou staan de dag van vandaag met mijn onderneming. En ik ben nu 3 jaar, 4 jaar bezig zonder die vrouwen rond mij. Dus ik ben super dankbaar.
Ja, dus alle vrouwen rondom mij, we moeten elkaar upliften, hè?
Ik vind dat.
En dat is inderdaad een heel mooie boodschap dat u vandaag wilt brengen, want daar draait het uiteindelijk om. En dat is ook een beetje wat wij nu op dit moment doen, hè? Wij zitten, ik zit u voor mij met de bedoeling van, laat alsjeblieft nog andere mensen geïnspireerd geraken door uw point of view. En ja, dat is fantastisch dat je dat nu zo deelt.
Ja, en dat je zo kunt opkijken naar elkaar. Ook jij en ik, we hebben een totaal verschillende sector. Maar toen dat jij mij had aangesproken, dacht ik ook van, maar wat de hel is deze strafzaak, advocaat, man. En ik denk dat dan van mijn sector ook, want ik moet dat heel vaak gaan uitleggen. Intellectueel eigendomsrecht. In België is dat ook een sector die nog niet staat waar dat zou moeten staan. En daarom dat ik daar ook echt verandering in ga brengen. Echt het creatieve, de branding. Want weet je, het is niet alleen een branding op punt zetten. Dus een visitekaart, uw logo, uw website, oké, en dan wat als onderneemster, als powervrouw. Claim uw IP. Van wie is dat logo? Van wie zijn die teksten? Weet je, durf ook de persoon te zijn dat je wilt zijn. Bruce Lee heeft daar ook zo'n mooie quote over. Knowledge will give you power, but character will give you respect. En ik denk dat dat vandaag ook toepasselijk is van, durf je de vrouw zijn dat je wilt zijn? Maar dus ook als je een keer af en toe, zeker ik, oh, ik flapper zo vaak dingen te snel uit. En dan denk ik, maar dat ben ik. Ik heb geen slechte intenties of zo, maar ik heb wel echt mijn karakter. En dat maakt dat ik ben. En ik wil ook met zo'n vrouwen in contact komen dat ik weet van, het is oké, ook minder persoonlijk nemen. Minder expectations hebben. Want ik denk dat vrouwen dat vooral, hè, dat wij echt in zo'n scenario's leven van, wat zou ze denken? Wat zou ze zeggen? Ben ik niet te dik? Ben ik niet te dun? En dan, who cares? Who cares? Eh, toch?
Ja, je hebt volkomen gelijk. Ik sluit me daar volledig bij aan. En inderdaad, ik denk dat wij
een goede match zijn.
Ja, de same level. Volledig. Zeg, en hoe heb je zo vrouwelijk netwerk opgebouwd? Is dat gewoon gegroeid, toevalligheden? Of zeg je van, god, dat is al van mijn kindertijd, mijn jeugdvriendinnen, dat ik daarin meeneem en allemaal
eigenlijk
op hetzelfde niveau
brengt? Dat is niet gemakkelijk, want ik denk dat jij dat ook wel gaat kunnen beamen. Ik ben ook een jurist, hè, dus dat maakt dat wij niet om te stoeven of zo, maar wij zijn gewoon verbaal supersterk. Je moet al heel veel sterker verbaal zijn dan mij, om mij eigenlijk, ik ben zo snel, ik leg de linken. Ik ben ook een projector in de human design, dus dat maakt dat ik borrel op energie van de anderen. En als kind, ik heb dat altijd geweten van, ik moet iets doen met mijn talent en mijn talent is spreken. Dus als ik terugkijk naar mijn kindertijd, mijn middelbaar ook, ik ben altijd een heel goede student geweest. Ik vind kennis ook het beste wat er is. Leren, groeien, nog meer dingen leren. Oh, ik vind, als ik nieuwe dingen, ik heb Latijn gestudeerd ook, waarschijnlijk jij ook. Zo die verhalen ook en zo, en die dingen onthouden. Ik zei het jou daar straks ook, ik ben heel goed met datums ook. Maar dat schrikt wel mensen af. Dus daar moeten we ook eerlijk rond zijn. Het onderwerp van vandaag is ook elkaar versterken. Mensen zijn in het algemeen wel bang van vrouwen die dit profiel hebben.
Van sterke vrouwen.
Ja, dus ik probeer dat altijd met handen en voeten van, ik ben heel verbaal, maar ik ben heel lief. En ik bijt niet. En alhoewel, ik durf wel mijn mening. Als ik voor een mening sta, durf ik het ook wel zeggen.
De hakken in
het zand. Ja, maar het is ook echt waar. Het is, of sneakers, want ik draag ook eigenlijk heel veel sneakers. Hè. Of slippertjes of zo. Birkenstocks, love it.
Naar gelang de situatie.
Ja, dat mag nu ook allemaal. Maar om eerlijk te zijn, vrouwen zijn wel bang van zo'n type profielen. Dus het is niet dat ik mijn eigen altijd moet verantwoorden, maar dat ik wel zoiets heb van, ik moet vrouwen wel heel vaak op hun gemak zetten van, ik ben heel lief, maak u geen zorgen, ik ben ook niet arrogant, ik bedoel het heel goed met iedereen. Dus als je weet wat je wilt in het leven, heb ik gemerkt dat voor heel veel vrouwen wel voor wat angst zorgt. Dat je zo wel precies jezelf wat moet justifieren van, maar ik ben ook lief hoor, en pas op, ik doe ook dit en dat. En dat hoeft op zich niet.
Maar natuurlijk, je gaat je omringen met mensen die dat hetzelfde willen, ja, en dezelfde doelen hebben.
Ja.
En dat ook kunnen begrijpen dat je, ja, soms inderdaad misschien cru uit de hoek komt,
ja,
maar dat dat helemaal zo niet bedoeld is, nee, omdat je gewoon een soort van energie hebt en er ergens een speed wilt achterzetten.
Ja. En zoals ik daar straks zei, character will give you respect. Ik verwacht, en ik denk jij ook niet, wij moeten toch niet allemaal hetzelfde zijn? Wij moeten toch niet allemaal hetzelfde leuk vinden? Dus wij mogen toch perfect authentiek zijn? En dat is ook echt een van mijn values als onderneemster. Authentiek ondernemerschap. Mijn personal brand, ik gebruik dat super hard. Mijn juridisch werk, dat is wat ik doe. En ik ben heel goed in wat ik doe. Maar ik gebruik mijn personal brand als in de persoon dat ik ben om mensen te inspireren, om mensen te motiveren, om recht te studenten en mensen die zeggen, nou, wij willen gelijk als jij zijn. Ah, wel, zal ik jullie wel helpen. Zal ik laten zien van, om een mening te hebben en hoe dat je gewoon jezelf bent. En op zich is dat niet zo moeilijk. Hè? Het is gewoon een switchje maken in, ik ben genoeg. Het is oké. Ik mag zijn wie dat ik ben.
Ja, en als je authentiek bent, gaat ook een veel breder publiek kunnen aanspreken. Omdat dat nu net zo puur en eerlijk is.
Ja.
Dat is veel fijner om inderdaad gewoon jezelf te zijn. En ook,
ja,
veel makkelijker.
En ik denk dat veel vrouwen zich toch nog wel verstoppen achter heel veel dingen. Of het nu een... Uiteindelijk, als je vraagt aan vrouwen, of in het algemeen, wie zijt je, wat doet je, we gaan ons altijd verstoppen achter een titel eigenlijk. Alsof dat we ons moeten justifieren van, wij zijn advocaten, wij zijn juristen. Oké, maar wij zijn gewoon vrouw. En als jij kijkt naar het vrouw-mens, hoe fantastisch dat wij zijn. Want iedereen heeft het, zeker nu, ik ben mij vooral aan het toespitsen op de AI en de impact van intellectueel eigendomsrecht en auteursrechten op de AI, de artiesten en de creatives. Maar als je eigenlijk kijkt, niet alleen de technologische vooruitgang is ongelooflijk, maar ook de vooruitgang van de vrouw. Want uiteindelijk, als je kijkt de dag van vandaag, hoeveel dat wij combineren. Nu ook, het is super aan de mode van te stoppen met de pil. Ik heb dat ook gedaan, want je voelt gewoon veel meer van mijn creativiteit komt boven. Ik ben ook beeldend kunstenaar, dus ik kan veel beter creëren, ik kan veel beter zijn, maar ik moet ook leren rust nemen. Ik ben ook hoogsensitief, wat maakt dat ik ook een boom van energie heb, maar ik moet ook leren rusten, ik moet ook leren zwijgen, ik moet ook leren luisteren. En wij verstoppen ons heel vaak achter ons titel. Wij doen dit, wij zijn dat, maar wij zijn gewoon vrouwen en eigenlijk zijn wij echt superhelden, hè? Ik vind dat.
Fantastisch.
Wij kunnen zoveel, wij zijn zoveel. Ik denk dat dat ook gezegd mag, wij zijn echt superhelden. Want het is niet gemakkelijk.
Nee, het is absoluut niet gemakkelijk, maar we doen het wel en we doen het graag. En het is omdat we het graag doen dat het ook volgens mij gewoonweg wel lukt. En soms is het ook wel gewoon oké dat we bij elkaar ook terecht kunnen als het eens niet kan. Hè? Als het
absoluut
niet gaat. Het is oké om eens te vallen en eventjes te blijven liggen. En in de hoop dat er dan inderdaad zo'n powervrouw naast u komt staan en zegt van, come on, you can do this.
Ja,
ja, en soms hebben we ook van die momenten.
Ja, absoluut. En ik denk dat ook is wat ik bedoel. Dat ik had niet kunnen staan waar ik de dag van vandaag sta, want ik heb een heel moeilijke sector. Hè. Jij bent actief in strafrechten. Dat is eigenlijk wat mijn ouders wouden. Zouden geen advocaat worden in strafrecht of in de scheidingen? Daar is genoeg werk in. Ja, ik weet het wel. En dat is waar. Maar ik wou echt een verschil maken. En je kunt dat ook niet... Je kunt niet veranderen wie dat je bent. Ik ben gepassioneerd door kunst en creativiteit. Ik heb enerzijds een heel intellectueel brein en ik heb daarnaast ook een heel creatief brein. En Einstein die zei ook altijd van, ik ben ook sensitief, ik heb ADHD, ik ben anders. Die werd ook als dommerik uitgescholden, want hij zat naar boven te kijken in de klas. Maar ik ben ook zo, dus ik ben super hard afgeleid, maar zet mij aan het werk in wat ik gepassioneerd door ben en ik ga de beste zijn. En ik ben dat ook. Dus op zich, ja, zijn wie dat we zijn, dat mag ook. En inderdaad, zoals gezegd, als je een keer een slechtere dag hebt, laat je een keer ook opvangen. Voor mij is dat ook een hele moeilijke, hè, Romy. Controle loslaten, oh my god.
Dat is heel moeilijk.
Voor mij, ik weet niet bij u, maar bij mij, ik vind dat zo
heel
moeilijk.
Heel perfectionistisch, controlefreak, ja. Dat is,
maar ik denk
dat
heel
zo...
veel vrouwen, hè. Want kijk, ja, hoeveel dat we ook op ons nemen. Hoeveel dat wij dragen ook. Mama zijn, carrièrevrouw, combinatie. Alles gewoon, de kinderen ook. Heel veel mensen vergeten dat kinderen... Ik ben bijvoorbeeld nog geen moeder. Maar dus, dan weet je ook niet wat dat is. Ik zie dat bij mijn zus, maar als je dan je eigen zaak hebt en je bent moeder en je hebt je huishouden, maar je moet ook een goede partner zijn, je moet een goede moeder zijn, je moet een goede tante zijn. Hoeveel weegt er eigenlijk op ons?
Als we aan u zo vragen, een quote voor Internationale Vrouwendag, wat betekent dat voor u? Hoe zou je dat aanvullen?
Dan zou ik zeggen, het eerste wat in mij opkomt, is dat de beste investering die je kunt maken nog altijd degene is in jezelf. Ik hou voet bij stuk bij die quote. Ik vind alles wat wij doen, op dat wij meer zouden groeien, maar op alle vlakken. Vriendschappen, mindset, ook het verleden leren loslaten. Dat is een moeilijke, hè? Want uiteindelijk, Einstein zegt ook, tijd is een illusie. Hè? Maar wij leven niet zo, wij houden vast aan dat verleden. Mensen die depressief zijn, leven in het verleden. Mensen die anxiety hebben, leven in de toekomst. Dus ik zou zeggen, durf investeren in jezelf. Goed omringd zijn. We zijn de average van de 5 mensen rond ons. Durf selectief zijn in je vrienden. Ik vind dat ook een hele moeilijke. Om daar ook op in te pikken. Sinds ik onderneemster ben, ik ben ook vriendinnen kwijt. En ik vind dat super erg. Maar ik ben wel gaan leren houden van mensen op een afstand. Als jij groeit als persoon, of in je relatie, in je vriendschappen, niet iedereen gaat altijd meegroeien. En op zich is dat denk ik oké, dat we van mensen leren houden van op een afstand. Dat je zegt, oh, ik heb met die mensen gestudeerd. Oh, ik heb met die mensen in het middelbaar gezeten. Maar dat wil niet zeggen dat je iedereen moet meenemen. En ik heb lang gedacht van wel. Van, oh, maar ze hebben met mij gefeest. En ze hebben met mij mijn eerste lief meegemaakt. En mijn eerste dit en dat. Maar dat is oké. Er komen mensen en er gaan mensen. En als ik nu kijk, ik ben super dankbaar voor het netwerk dat ik heb, maar dat zijn ook allemaal mensen dat ik misschien heb leren kennen in het afgelopen jaar of in de afgelopen 4 jaar. En
of vandaag.
Of vandaag met jou nu, Romy, inderdaad. Ik neem je ook mee in mijn netwerk. Maar groeien en investeren, en ik bedoel niet alleen in money mindset, hè, maar ook de mensen rond jou, de ervaringen, terugblikken. Wat neemt je mee? Wat laat je los? Dat is mindset, maar ik denk dat dat echt cruciaal is.
Het is heel herkenbaar wat je zegt. Want inderdaad, je hebt vaak een hele kring rondom je en je denkt van, goh, fantastische vriendinnen. Maar sommige mensen laten los omdat je evolueert en daarom niet met dezelfde snelheid. Maar dat is oké.
Dat moet je
ook
doen
omarmen. En zoals dat je zegt, van mensen houden, van op een afstand. Dat is echt oké. Dat is eigenlijk ook heel mooi dat je dat nu deelt. En ik denk dat heel veel mensen zich daarin gaan herkennen.
Maar dat is pijnlijk, hè? Omdat je accepteert dat iemand misschien niet mee groeit. Maar dat wil toch niet zeggen dat je van die persoon niet meer kunt houden. Van op een afstand, dus je ziet die online, zeker nu in onze tijden. Je kunt nog altijd kijken wat mensen doen of hoe dat mensen geëvolueerd zijn of met wie dat ze getrouwd zijn of gescheiden zijn. Of iedereen, mijn vader zegt altijd, uiteindelijk is iedereen altijd op zoek naar geluk. Dus wij allemaal mensen, het is ongelooflijk hoe egoïstisch mensen zijn. Dus wij trekken ons zo vaak aan wat dat mensen van ons denken. Maar als je beseft, hè, Romy, dat mensen, iedereen is gefocust op zichzelf. En dus als je eigenlijk leert loslaten dat mensen niet met jou bezig zijn. Mensen zijn met zichzelf bezig. Want iedereen geeft zoveel om anderen. Ik wel bijvoorbeeld. Ik ben enorm begaan met, kan ik de wereld een betere plaats maken? Hoe kan ik nog meer inspireren? Hoe kan ik een voorbeeld zijn? Maar het merendeel van de mensen is gewoon gefocust op, ik moet gaan werken, moet mijn kinderen opvoeden, moet zien dat ik geld op tafel breng. En mensen hebben echt hun oogkleppen op. Dus de mensen zijn niet zo bezig hoor met jou. Ik denk dat wij te vaak denken dat mensen echt naar ons kijken. Ons haar knippen, ons haar niet knippen. Van haarkleur veranderen, een paar kilo's bij. Who cares? Uiteindelijk, op het einde van de dag, jij moet toch gelukkig zijn met jezelf. En mijn vader zegt altijd, een mens is gewoon op zoek naar geluk. Maar dus definieer geluk. Hè. Ik zeg ook, wat is vrijheid voor jou? Wat is vrijheid voor die persoon? Dat is voor iedereen anders. Hè?
Absoluut. Het is voor iedereen anders. En iedereen mag dat ook zelf invullen.
Ja, ik geloof dat ook wel. En als je dat leert doen, of in jezelf leert investeren, op welke manier dan ook, denk dat je nooit verliezer bent. Dat je alleen maar kunt winnen.
Absoluut.
Ja,
ik denk dat je al een ongelooflijke inspiratiebron bent geweest. Wow. Voor al mijn luisteraars. Ja, echt waar.
Met plezier. Fantastisch.
Dus we gaan stilletjes aan afsluiten. Ik wil u ongelooflijk bedanken voor het gesprek.
Met plezier, Romy, merci.
En heel snel tot een volgende gelegenheid.
Ja, want we zijn nog niet uitgepraat. Nee, dus ik ga moeten terugkomen. Hè?
En happy International Women's Day.
Ja, jij ook. Aan alle vrouwen, iedereen proficiat.
Dank je wel,
Romy.
Dank je. Okay, welkom, Veerle. Tot fijn dat je voor mijn microfoon plaats wilt nemen. En vandaag speciaal op Internationale Vrouwendag.
Dankjewel voor de invite, Romy. Heel graag gedaan.
Misschien voor mijn luisteraars die u niet kennen, stel u gewoon eens even kort voor. Wat doet je binnen de juridische wereld?
Ja, klassiek gezien zou je kunnen zeggen dat ik een ondernemingsrechtelijke advocaat ben, maar ik hoor het zelf niet zo heel graag meer. Ik zeg liever dat ik een lawyerpreneur ben. Ik denk dat dat wat samenvat. Advocaat tussen de ondernemers en voor de ondernemers. Wat probeer ik eigenlijk wat meer te doen, is inzetten op ontzorging van mijn ondernemingscliënteel. Dat zijn eenmanszaken tot KMO's. En dus proactief hen benaderen. En proberen eigenlijk de rechtbank, misschien klinkt dat raar als advocaat, de rechtbank te vermijden als het kan en als last resort te gebruiken. En ik probeer dus meer in te zetten op het voorkomen dan het genezen. Klinkt misschien een beetje als een boutade, maar ik sta er wel erg achter. En waar ik nu aan zit, is ja, met meer dan 20 jaar, ik durf het bijna niet zeggen, balie-ervaring, want dat kan je mijn leeftijd raden. En dan, ja, die culminatie van 20 jaar balie-ervaring, ook aanstellingen als mandataris, zoals curator, ben je een beetje stroper en jager, hè, kan je langs beide kanten de ondernemers adviseren. Ja, probeer ik voornamelijk van advies te dienen en mee het pad te bewandelen. Ik zeg altijd, hoe beter dat ik onder de motorkap kan kijken, hoe beter dat ik ook de machinerie mee vlot kan laten draaien. En ik merk dat er nood is bij ondernemers aan de bigger picture. Hè. Dat zijn natuurlijk ook mensen en die hebben ook wel meer aan de hand dan juist hun job, hun vennootschap. Er is natuurlijk ook nog privé. En eigenlijk is dat allemaal toch dikwijls wat intertwined. En daar probeer ik, zoals ik soms zeg, het spin in het web te zijn. Maar op een positieve manier.
Fantastische omschrijving, Veerle. Echt, ja, l'entrepreneur. Dat is een echt fantastisch woord gevonden. En ja, inderdaad, ik ben eigenlijk advocaat, want ja, ik ben dan gespecialiseerd in strafzaken, maar ik vind het ook echt wel eens fijn om iemand voor mij te hebben en ook naar mijn luisteraars toe, die een totaal andere materie behartigt, zoals u. En mag ik stellen dat historisch gezien de ondernemerswereld toch ook echt wel een mannenwereld is? Ook in de advocatuur dan, als het gaat over ondernemingsrecht en vennootschaprecht?
Ja, ja. Ik denk zeker toen ik aan de balie kwam, 2002 zeker, en mij een beetje begon te interesseren in deze tak van recht, dat de meeste klanten, klandizie die erin tegenkwam, en ook de meeste confraters, dus advocaten van de tegenpartijen, dat dat toch wel mannen waren. En ik herinner mij nog goed dat men dan soms dacht, oh, een jong dingetje, blond, we zullen hier wel eens mee de mat aanvegen. Maar ik heb mij daar eigenlijk nooit iets van aangetrokken. Ik heb zelfs geprobeerd dat eigenlijk in te zetten, positief te
als
draaien.
Als uw kracht.
Ja, als uw kracht gewoon dan even stilletjes zijn, wat niet mijn forte is. En dan op het juiste moment toeslaan, zeg maar. Maar ja, merkt wel de laatste jaren dat daar ook, en alleen maar toe te juichen, denk ik, vervrouwelijking is opgetreden. Ook in de vervolgopleiding, ik zeg nu maar iets, Master in Business Law, of wat ik recent heb gedaan, erkend bemiddelaar handelszaken, de specialisatie, dat daar toch, ja, dat het toch, 50-50 zou ik bijna durven zeggen, is
goed, hè?
Dus en in de ondernemingswereld, ja, zelf ook, hè?
Veel vrouwen aan de top.
Mag dat open, ja? Ja, ik denk, het glazen plafond, laten we ons daar niet achter verschuilen.
We krijgen geen hoofdpijn meer van het glazen plafond.
Nee.
Dus op een dag als vandaag, hè, toch ook wel belangrijk om het er met u eens over te hebben, wat is voor u zo nog de actuele betekenis van een internationale vrouwendag? Is dat nog belangrijk voor u? Wat zijn nog zo de hangijzer dat je zegt van, daar moeten we echt nog aan werken? Dat is nog iets dat we onder de aandacht moeten brengen.
Goh, Romy.
Je mocht erover nadenken. Hè?
Ja, nu sla je me een klein beetje met verstomming. En dan ook naar onze beroepsgroep toe. Ik durf bijna zeggen, ja, natuurlijk is Nationale Vrouwendag, ik sta er nog altijd volledig achter. Hè. We mogen dat nog altijd onder de aandacht brengen. Ik denk nog niet dat alles in gelijkheid is, maar alles moet daarom ook niet in gelijkheid. Hè. We zijn ook niet hetzelfde. Als de mannen laten we dat vooral in ons voordeel ook uitspreken. Maar ja, is het in onze beroepsgroep nog strikt nodig? Ik weet het niet. Als je rond ons kijkt, stagiaires, overwegend vrouwelijk.
Absoluut.
Ik merk wel, en daar zit misschien wel iets, dat vrouwelijke advocaten, en jij bent ook een van de uitzonderingen, en Romy, toch wel eens de neiging hebben om af te vloeien richting privé. Heeft dat dan te maken met het gezin? Heeft dat te maken met meer zekerheid? Ik hoef dat niet voor hen in te vullen, want dat is natuurlijk een zeer wellicht bewuste en overwogen keuze. Dus wie ben ik om daar iets van te zeggen? Ik stel het alleen maar vast, hè, dat van overwegend vrouwelijke advocaten die beginnen. Als ik kijk naar mijn jaar, wat bijna ons jaar is, denk ik, hè, Romy, dan, ik denk dat Caroline van den Moer, die jij onlangs nog in je podcast had, een van de laatste was. Ik denk dat er nog twee overblijven van mijn jaar aan de balie. En dat al de anderen uiteindelijk of naar de magistratuur of naar de privé zijn gegaan. Dus daar zit misschien nog wel een dingetje.
Ja, en ook weinig vrouwelijke advocaten die uiteindelijk een eigen kantoor starten. Hè? Of
correct,
aan de top staan. in een groter advocatenkantoor, dan merken we toch ook dat... Allee, dat is miniem, hè?
Dat denk ik ook wel dat we kunnen besluiten dat dat een minderheid is. Maar opnieuw, ja, wat zijn er de oorzaken van?
En is dat erg, uiteindelijk?
Nee, ik denk als iedereen zijn eigen keuze wel overwogen kan maken zonder ergens ingedwongen te worden of vast te stellen, misschien nog erger van op een bepaald moment wakker te worden en zeggen, hoe ben ik hier verzeild geraakt en ik kan eigenlijk niet meer terug. Dat zou ik heel jammer vinden. Dus als dat niet het geval is, ja, vrijheid, blijheid. Maar het is inderdaad denk ik wel nog een correcte vaststelling om te zeggen dat ja, de werkelijke ondernemingsrechtelijke advocaten, vrouwen die vernoot zijn en blijven, dat die in de minderheid zijn. Maar het is sowieso, denk ik, al niet gemakkelijk in de advocatuur om echt met vele vernoten een wat te runnen. Hè? Want wij doen vrij individueel onze zaken. Als je daarop nadenkt, wel in teamverband, uiteraard en graag. Maar toch zijn wij wat individueel ingesteld, denk ik.
Ja, ja. Nee, maar dat is waar. Dat is wel een beetje typerend aan onze beroepsgroep. Hè? En misschien ook wel zo specifiek in dat ondernemingsrecht, ook specifiek in dat strafrecht. Dat is heel individualistisch, denk ik. Ja,
ja, ja. Ik denk ook dat we geleerd zijn om snel alleen voor onszelf te analyseren, na te denken, strategieën te bepalen. Laat dat een van mijn stokpaardjes zijn. Ik schaak liever dan ik dam, zeg ik wel eens. Maar ik denk dat we daar wel in getraind zijn om van oudsher een beetje... Hoor ons, om individueel voor onszelf na te denken en samen met de cliënt een strategiebepaling te doen. Want uiteindelijk blijft de cliënt wel aan het stuur zitten. En dat individualistische maakt het denk ik daarom niet altijd gemakkelijk.
Zeg, vanuit uw oogpunt, zo in een ondernemingswereld, hè, omdat je daar natuurlijk heel nauw mee verworven bent, hè, door de functie die je uitoefent als advocaat van heel veel ondernemingen, zijn er volgens u zo nog hete hangijzers als we het dan over vrouwenrechten hebben? Of is dat echt een te moeilijke vraag?
Ja, nu moet ik... Nu, ja, je ziet mij naar boven kijken. En
de loonkloof?
Mijn brein...
Ja, loonkloof, is dat nog...
Bedoel je dan binnen de vennootschappen van die ondernemers?
Ja, of zo het leiderschap van vrouwen... Hoe moeilijk is het te combineren misschien? Of is het ook moeilijker om aan die top te geraken als CEO van een bedrijf? Vraag me dat soms wel af, want dat is een wereld die ik totaal niet ken.
Ik denk dat dat langs twee kanten soms kan snijden. Hè. De man die zich iets meer kwetsbaar opstelt of zegt van hè, bijvoorbeeld of ik ga richting burn-out, dat die misschien ook een stuk geloofwaardigheid verliest, omdat we misschien toch nog altijd wat van mannen verwachten dat ze de sterke steunpilaar en de boom zijn om op te steunen. Terwijl van vrouwen, ja, denk ik juist dat wanneer zij zich een beetje... ferm opstellen, weten wat ze willen, dat we toch misschien nog wel eens snel als een bitch wat dat bekeken worden, dat van mannen toch meer verdragen wordt als zij zich wat rigoureuzer opstellen en wat doortastend, terwijl bij vrouwen dat toch misschien iets minder wordt aanvaard.
Oké, okay. Ja, nee, daar kan ik wel in komen. Als ik aan u vraag, wat betekent Internationale Vrouwendag voor u? Hoe zou u dat dan aanvullen?
Ja, nee, ik zou het bijna zeggen. Internationale Vrouwendag is zo meteen voor mij op mijn 10 centimeter hakken en expertise rond een wagen gaan doen tussen allemaal techneuten en daar mijn mannetje staan.
Merci, hè?
Nee, heel graag gedaan.
Welkom, Claudia. Heel hartelijk bedankt om voor mijn microfoon plaats te nemen en deel te nemen aan mijn podcast.
Dankjewel, Romy, voor de uitnodiging. Ja. Heel fijn altijd om hier te zijn.
Ja, echt super tof. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Dus ik vond het een leuk idee om een aantal powervrouwen, om daar eens een leuke babbel mee te doen, hè, vandaag.
En op zo'n uitnodiging zeg ik altijd ja, dat weet je.
Ja, voilà, inderdaad. Eerst een vraag misschien voor mijn luisteraars die u niet kennen. Stel u gewoon eens eventjes voor, wat doet u professioneel?
Ik ben Claudia van de Velde. Ik ben nu ondertussen 32 jaar aan de balie. Dat klinkt wel eeuwen oud, maar toch is het zo, sinds 91.
Je ziet er nog jong uit.
Dank je wel. En ik heb me doorheen de jaren gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht. Ik ben partner bij een middelgroot, zoals we dat noemen, advocatenkantoor in Antwerpen-Zuid. Als enige vrouw tussen mannen, maar met heel veel hele krachtige dames aan boord in ons advocatenkantoor. Ik ben een sociaal dier. Ik ben heel geëngageerd ook binnen en buiten de balie. Voor goede doelen weten ze mij ook altijd te vinden. Ik heb dan een paar jaar geleden ook een boek geschreven, Eerst hulp bij echtscheidingen. En ik ben ook mama van 3 kinderen, van 20 en 23, onder andere een tweeling.
Een hele boterham en daarom ook wel het profiel dat ik hier vandaag voor mij wou hebben. Als we het nu denken aan Internationale Vrouwendag en de vrouwenrechten in het algemeen, wat is voor u zo de actuele betekenis vandaag de dag van Internationale Vrouwendag? Wat zijn zo de hangijzers? Waar moet zo aandacht op gevestigd worden?
Wel, waar ik altijd de kriebels van krijg, is de opmerking, en die komt soms, hoe gek ook, van andere vrouwen. Oh, met heel dat gedoe van die vrouwendag, dat is toch allemaal voor niks meer nodig, want we zijn er toch al lang. En dan denk ik altijd, seriously? Nu, uiteraard, de tijd van de dolle mina's van de jaren 70, die ligt achter ons, maar ik denk altijd, wel fijn dat die vrouwen destijds zo voor ons op de barricaden hebben gestaan, want als dat niet was gebeurd, dan hadden we nog altijd geen stemrecht. En mochten we nog altijd toestemming moeten vragen aan onze echtgenoot om professionele beslissingen te kunnen nemen. Maar daar gaat het niet om. Ik denk dat het vooral gaat om awareness. Dat je echt wel moet beseffen, net zoals heel veel mensen die te lijden hebben met racisme, zeggen van ja, jullie zien dat niet, maar het zit in kleine dingen. Zit dat volgens mij ook in kleine dingen, waar je toch nog altijd als vrouw een stukje achtergesteld bent en dat heel veel mensen dat gewoon niet zien.
Want u staat inderdaad aan de top in een, u zegt, middelgroot advocatenkantoor, toch eerder groot volgens mij, als ik dat mag stellen. Heb je daar echt voor moeten knokken, voor moeten vechten? Was dat een moeilijk parcours?
Ik denk dat het sowieso als advocaat, als vrouw, geen evident parcours is, omdat zeker toen ik 30 jaar geleden begon, het nog een heel ouderwets paternalistisch idee was van wat is een goede advocaat. En dan zag je altijd een man voor je, strak in het pak, een vijftiger, iemand die met ijzeren hand zijn kantoor leidt, heel veel uren vraagt van de medewerkers en streng, bikkelhard enzovoort. Nu, als je als jonge vrouw dat dan wil combineren met een gezin, is dat al geen evidente. En ik heb jammer genoeg in die 30 jaar een aantal zeer beloftevolle en talentvolle vrouwen het zien opgeven. En niet omdat ze niet sterk genoeg waren of omdat ze niet slim genoeg waren, maar gewoon omdat ja, het was gewoon niet meer te doen, de combinatie. Als je in zo'n omstandigheden je job moet doen en dat dan nog wil combineren met en een gezinsleven en een sociaal leven, ja, dan eindig je gewoon in een burn-out. Dus veel mensen hebben gezegd, ik trek naar de privé of ik word magistraat, waar er toch iets meer regelmaat is dan in ons leven. En ik vind het nu juist zo jammer, want ik vind dat een modern kantoor rekening moet houden, dat moet inclusief zijn. En dat moet de mensen de mogelijkheid geven, als ze talentvol zijn en ambitieus zijn, dat dat wel te combineren is. En dat je dus als moderne werkgever juist jonge mensen, en zeker vrouwen, alle kansen moet geven dat het wel kan. Het is hard werken, maar het kan. En daar wil ik toch ook een beetje af en toe een voorbeeld in zijn. Van het is mogelijk.
Ja, dat is heel mooi dat u dat zegt. Dat gaat heel veel jonge rechtenstudenten aanspreken. En ook echt wel die een drive voelen van ja, wij kunnen dat ook. En inderdaad, wat dat u zegt, u heeft dat heel historisch typebeeld van een advocaat geschetst. Maar dan moeten we, dat is eigenlijk al veranderd, hè, de dag van vandaag.
Ja, ik denk ook, en daar ben jij ook een voorbeeld van, hè, Romy, met je boek Meer Pumps in de Rechtszaal. Dat is iets dat mijn dochter, die momenteel dit jaar afstudeert in de rechten, zo aantrok van dat moet kunnen. En ik denk dat we gewoon in het algemeen voor meer diversiteit moeten pleiten. Niet alleen voor meer vrouwen, maar ook voor mensen met een andere achtergrond. En dat we ons gewoon als advocatuur ook veel meer aan de moderne maatschappij toekoer moeten aanpassen.
Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb ook opgemerkt via uw socials dat je ook bent begonnen met een nieuw concept. Toch ook echt wel specifiek gericht op vrouwen, hè?
Ja, dat klopt. Ik heb gemerkt, en dat is een persoonlijke strijd van mezelf ook, hoe moeilijk het is als je inderdaad keihard wilt werken in de advocatuur en daarnaast toch ook nog een gezins- en een goed sociaal leven wil hebben, dat je je mentale balans onder controle moet houden. En we mogen niet vergeten, zeker het familierecht, en dat geldt zeker ook voor het strafrecht, dat is soms heel toxisch. Je hebt veel eisende cliënten, moeilijke rechters, deadlines. En de mensen zijn, dat heb ik zelf ondervonden in de praktijk, worden steeds veel eisender in wat ze eisen van hun advocaat. Vroeger was er toch iets meer afstand en respect. Dat was dan weer het voordeel van de oude tijd, maar dat is ook een van de weinige voordelen. En dat maakt dat als je niet oplet, dat ja, je mentaal welzijn is zo belangrijk. En doorheen de jaren heb ik daar ook al zoveel boeken over gelezen en cursussen gevolgd. Tot ik op een dag mijn Limburgse evenknie, Sigrid Simons, tegenkwam. We kennen elkaar al jarenlang. En die net als ik zei, zouden wij nu samen eens iets niet iets doen? En ze heeft een heel mooi huis in Zuid-Frankrijk. En we zijn beginnen brainstormen. En ons idee is om een retreat van een viertal dagen aan te bieden. In eerste instantie voor vrouwen, maar mannen zijn zeker ook welkom. Want er zijn al een aantal mannelijke confraters die gevraagd hebben, mogen we ook mee? En we gaan dat natuurlijk niet zelf doen. We doen dat met twee experten. De ene is een klinisch psychologe en de andere is een therapeute gespecialiseerd in hartcoherentie. Dus hoe beter ademhalen. Want we hebben allemaal de neiging, en ik zeker, om veel te vlug te ademen en veel te vlug te praten. En die mooie omgeving hopen wij toch de mensen op die vier dagen heel wat tools mee te geven om herboren en sterk terug te komen om dat prachtige, maar ook wel loodzware beroep aan te kunnen.
Het is echt specifiek gericht naar advocaten toe.
Eigenlijk in de brede vorm de juridische beroepen. Want zoals je weet, wij kunnen ook niet zomaar om het even wat gaan doen als advocaat. En dit is een vorming voor mensen. En ik heb ook al mensen gehoord ja, die bij het parket zitten. Of ding. En het voordeel is ook, wij gaan daar niet een beetje groepstherapie doen waarbij je iets over jezelf vertelt. Nee, het is heel algemeen. Het zijn workshops, maar tegelijkertijd hebben die twee experten wel apart tijd voor iedereen, waarbij je dus één op één gesprekken kan hebben, waarbij dus een volledige discretie ook is gewaarborgd. Want ik denk, ja, in ons beroep moeten we toch ook altijd op discretie kunnen rekenen, want ja, voor je iets over jezelf gaat vertellen in deze harde wereld, dat is ook geen evidentie, hè?
Nee, dat is waar. Maar het is wel een prachtig initiatief, hè? Want is volgens u in de wereld van vandaag meer nood aan bewustzijn van uw mentale gezondheid?
Absoluut. Ik denk toen ik een jonge stagiair was, was het, zoals we daarnet zeiden, een heel andere advocatuur. En het leitmotief was, if you can't stand the heat, you gotta get out of the kitchen. Dan ben je gewoon niet hard genoeg om advocaat te zijn. En ik denk, nee, dat heeft soms met hard zijn niks te maken. Het heeft te maken met jezelf kennen, je grenzen kennen. En wij advocaten hebben daar heel moeilijk met grenzen, want wij zijn toch de meeste die ik ken, worden wij gestuurd door een enorme drive, dat rechtvaardigheidsgevoel. We willen voor onze cliënten door het vuur gaan. En soms branden we onszelf dan helemaal op. Een tweede iets is, het is ook niet makkelijk, hoe groter je wordt als kantoor. Je zit met heel veel diverse mensen, heel veel individuen, die elk hun eigen idee hebben van hoe het moet gaan. En ook dat put veel advocaten uit, zie ik. En dan denk ik, het zou toch zo eens veel interessanter zijn dat we dat wat meer delen met elkaar. Want nu heel toevallig, ik zetel ook in de algemene vergadering van de OVB, kwam er iemand een uiteenzetting geven over intervisie. Iets wat bij de Nederlandse Orde voor Advocaten in Nederland eigenlijk al verplicht is. Waarbij je dus in kleine groepen bepaalde problemen waar je mee geconfronteerd wordt, een medewerker die bijvoorbeeld niet presteert zoals hij moet presteren, of je vennoot heeft huwelijksproblemen waardoor dat hij eigenlijk ook niet meer doet wat hij zou moeten doen, en waar je mee rondloopt. En heel veel van je conculega's hebben gelijkaardige problemen. Nu, ik zie het nog niet meteen met onze Vlaamse volksaard dat we dat met hetzelfde enthousiasme als de Nederlanders gaan doen. Maar ik vond dat wel iets heel fris om te zeggen van ja, we moeten niet allemaal op ons eigen eilandje doodgaan van de stress en maar klagen en zagen. Maar misschien eens zien van ja, andere kantoren worstelen met hetzelfde en we kunnen veel leren van elkaar. En ik denk persoonlijk, als we het nu toch over Vrouwendag hebben, dat wij vrouwen dat soms net iets gemakkelijker doen.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Want ik heb in heel snel vrouwen gemobiliseerd gekregen om hier inderdaad. En ja, het is zo wat women empowerment. En ja, dat zit toch wel zo wat meer in ons ingebakken. Hè. Mannen zijn misschien meer op zichzelf, individualistischer.
Nu, als ik naar mezelf kijk, in de zin dat je niet alleen deel uitmaakt van een team, maar ook een team leidt. Ik vind dat een van de moeilijkste dingen die er is, omdat iedere persoonlijkheid zit anders in elkaar. Ik heb daar nu met HR Insights ook al veel over geleerd, over het kleurenpalet dat iedereen heeft. En dat is ook al zo belangrijk om daar wat inzicht in te hebben, om dan te zien hoe functioneert zo'n team. Maar wat ik vooral heel, heel graag wil doen, ook voor de andere mensen op kantoor, is hen zodanig motiveren en stimuleren dat ze zich goed voelen en dat ze zich absoluut betrokken voelen bij de bedrijfscultuur, dat ze ook trots zijn om bij ons te werken. En dan denk ik, als je dat kan, dan geef je mensen vleugels. En dan gaan ze vanzelf eigenlijk. En ik denk dat het mooiste is dat je in elk teamlid. Ik hoorde onlangs ook een podcast met aan Wouters van de Belgian Cats, die ook zei, ja, het mooiste wat er is een heel divers team. En als je dan als coach al die diverse mensen het beste van zichzelf kan laten geven, ja, dan bereik je heel mooie resultaten. Terwijl, als ik het vergelijk met 30 jaar geleden, ja, dan was het presteren en timesheets en billables. En, ja, en als het niet goed genoeg is, ja, dan opkrassen. Ja, zo zie ik advocatuur niet. Ik denk, advocatuur zijn individuen, mensen met talenten. En als je die allemaal zo goed kan motiveren dat ze het beste van zichzelf geven, ja, daar kun je toch alleen maar van dromen, hè?
Dat zou inderdaad zo die nieuwe insteek moeten zijn, hè? De moderne insteek. Maar het is er al wel vaak. Hè? We zien dat echt wel bij veel kantoren al op die manier dat men zo werkt. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Hè?
Ja, absoluut. Meer van dat, zou ik zeggen.
Ja, ja, en ik denk dat het heel fijn is voor studenten dat ze als stagiaire bij u terechtkomen.
Ja, dat is heel lief. Maar ik denk, als jonge mensen zeggen, is er nog een toekomst in de advocatuur, dan zeg ik altijd, het moet een passie zijn. Hè? En ik denk dat jij net hetzelfde in het beroep staat. En als het je passie is en je blijft dag in dag uit ook leergierig en geïnteresseerd, dan is werken niet puur werken. Oké, we hebben veel stress, we hebben veel deadlines. En ja, af en toe is het echt ook heel moeilijk, want ja, we hebben nu iemand die toevallig door ziekte is uitgevallen, wat nog maar eens benadrukt, je gezondheid is je belangrijkste goed. Het kan iedereen overkomen. Ja, hoe snel je dan moet schakelen en ja, want ja, the show must go on en je moet maar verder. En op dat vlak is het heel anders dan wanneer je gewoon zegt, ja, ik werk in een bedrijf en ik werk from 9 to 5 en ik heb, ja, ik kan me meer permitteren. Dus in die advocatuur wordt er altijd wel een extra mile van mensen gevraagd. Maar nogmaals, we zijn ook maar mensen en we moeten zien dat we onszelf niet opbranden. Juist om het beste van onszelf te kunnen blijven geven. Hè?
Ja, dus daarom dat inderdaad uw initiatief voor dat mentale gezondheid wat aan te wakkeren, dat is fantastisch. Hè? Dus ik ga mij ook zeker inschrijven en ik ga zeker eens meegaan. Ja, want kunnen we alleen maar van bijleren. Hè? Ik denk misschien wel van, ik ben er al goed mee bezig en ik probeer die een balans te vinden, maar we kunnen altijd verbeteren en altijd bijleren. En er zijn misschien dingen waar ik totaal nog niet aan gedacht had. Dus,
ja, nee, want ik ben zelf 10 jaar geleden heel ernstig ziek geweest en als ik één ding altijd is me bijgebleven, dat een van de psychologen die je dan krijgt in je revalidatie, die zei, eigenlijk is de mens een soort veer. En zolang je aan die veer trekt, maar de veer terug laat ontspannen en tot jezelf komen en goed zorgen voor jezelf, dan kan die veer nog heel vaak worden uitgerokken. Maar als die uitgerokken blijft staan, wat ik jammer genoeg heel veel mensen in onze omgeving zien, van we blijven maar gaan, want we zijn sterk en we blijven maar gaan. Ja, en dan komt de klop van de hamer en dan is het ons lichaam, hoe sterk onze geest ook is, dat zegt, ik doe niet meer mee. En dan mag je geest nog zo sterk zijn, niks aan te doen. En als we daar al een aantal mensen mee kunnen behoeden in een leuke, mooie omgeving, waar het natuurlijk ook een beetje fun mag zijn, dan denk ik dat ons doel bereikt is.
Absoluut. En plezier blijven hebben in uw job is ook nog altijd het belangrijkste. Hè?
Ja, want wat ik zo belangrijk vind, daarom dat ik ook altijd zo geëngageerd ben geweest binnen de balie, want mensen zeggen wel eens, ah, de conferentie, dat zijn altijd dezelfde mensen. En zeg, ik heb liever mijn vrienden buiten de advocatuur. Dan zeg ik nee, want als ik zie hoeveel ongelooflijk fijne contacten dat mij heeft opgeleverd. En het maakt ook dat je niet meteen, als er een tegenstrever is, dat meteen de vijand moet zijn. En als je weet wie die mens is achter die naam op die website, dan ga je op een heel andere manier met elkaar om. En daarom vind ik dat absoluut, want je merkt ook, mensen worden jonger en dat leeft minder onder de jeugd. Dat we meer aan mensen moeten trekken van, komaan, er is een stagiairsbanket of een stagiairsrevue en ga daarmee naartoe. Ja, vroeger, dat was een evidentie, wij deden dat allemaal. En dat je nu merkt, omdat er zoveel verscheidenheid is, mensen doen van alles, hè, sporten, gaan uit, hebben hobby's, blijf ik daar toch voor pleiten. Dat geeft een cohesie aan de advocatuur en is ook een fantastisch tegengif tegen verzuring en polarisatie, die jammer genoeg in onze maatschappij steeds sterker wordt en waar ik me soms ook wel eens zorgen om maak.
Mm-hmm. Nee, maar dat is een terechte opmerking. Inderdaad, leven de conferentie. Hè?
Yes, yes. Zeker en vast. Ja. De voorzitter zal blij zijn. Ja.
Voilà, dan hebben die toch ook weer al een pluimje gegeven vandaag. Nee, en u zei het al, hè, van meer pumps achter de pleitbank. Daar wil ik het met u toch ook wel eventjes over hebben, want ik weet dat u ook zo diezelfde mindset heeft als mij. Die pumps, dat is bij mij letterlijk en figuurlijk bedoeld. Hè. Dus, maar ook letterlijk van, inderdaad, laten we een deftige schoen onder die toga dragen. Hè?
Daar is soms ook zoveel discussie over. Hè? In welke mate mag je die vrouwelijkheid wel of niet tonen? En ik krijg er soms de kriebels van hoeveel kritiek dat daar dan van komt uit allerlei hoeken. Soms van vrouwen op vrouwen. Hè? Dat ik dan denk, Jesus, kom aan, laat iedereen toch eens een beetje doen. Maar ik ben zelf destijds ook altijd met hakken naar de rechtbank gegaan, omdat dat nog in de Britse Lei, die nu terug mooi gerenoveerd is. En als ik geen hakken aan had, kwam ik met mijn neus niet boven die bank van de rechter. Dus het was een noodzaak. Maar ik vind ook, en we hebben onlangs ook een workshop gedaan bij ons op kantoor, niet dat wij eens plots aan de mensen gingen zeggen, je moet je zus of zo kleden, maar er zit ook een psychologie achter. Want hoe je je kleedt, is ook een beetje een statement van wie ben ik als advocaat. En je kleedt je dan als advocaat niet zoals je dat in je vrije tijd zou doen, want vrijheid, blijheid. Maar je maakt een eerste indruk op een cliënt en je wilt daar ook degelijk en beslagen en onderlegd overkomen. En ja, dat is iets... Vroeger bij ons was dat heel strikt, die dresscode. Ik ben heel blij dat die niet meer zo strikt is. Maar ik vind het toch belangrijk om dat aan de jeugd mee te geven. Niet van het moet zus of zo, maar wel van hou er rekening mee. You only get one time to make a first impression. En zeker als je jong bent, dan heb je al een beetje een stapje achteruit. Want dan denken mensen, ja, je bent jong, dus je bent onervaren. Maar als je dan een hele degelijke, deftige indruk maakt, dan is al de helft gewonnen, hè?
Absoluut, ik ben het volledig met u eens. Volledig. Misschien nog een laatste vraagje. Internationale Vrouwendag vandaag. Als ik aan u vraag, wat betekent Internationale Vrouwendag voor u? Hoe zou u dat dan aanvullen?
Wel, wat ik de laatste jaren ook heb gedaan, misschien ook wel leuk om te vertellen, is ik zit in een aantal vrouwennetwerken en dan, ja, de mannen zeggen dan, oh, jullie zijn tegen de mannen. Nee, we houden van de mannen. We zijn niet tegen jullie. Maar dan zeg ik altijd, hey guys, jullie netwerken al 3000 jaar. Wij misschien maximaal 25 jaar. Dus laat het ons eens doen. En ik zeg altijd, zet de juiste vrouwelijke energie bij elkaar en je hebt de Belgian Cats. Kan ook eens omgekeerd gaan, soms, hè? Dat geef ik ook toe. Maar er is zoiets wat ik een mooie term vind en dat is sisterhood. En dat wil zeggen, ik heb nog een quote. Madeleine Albright, die ik enorm bewonder, hè, die ooit minister van Buitenlandse Zaken was onder Clinton, die heeft ooit de quote gebruikt: Hell has reserved a very special place for those women who do not help other women. Waarmee ik bedoel, vrouwen moeten elkaar upliften. En nogmaals, niet tegen de mannen, maar gewoon als er iets is waarmee je elkaar kan helpen. En vanuit die netwerken waar wij ook gemakkelijk mee op citytrip gaan, en er zijn een aantal dames bijvoorbeeld die dan een boek schrijven, zoals jou. We stimuleren elkaar, we zijn er allemaal. Weet je, dat geeft zo'n energie van elkaar op te liften in plaats van elkaar naar beneden te trekken. En ik denk, als ik een tip mag geven aan al die jonge, ambitieuze rechtenstudenten, zie dat je ook in je beroep heel wat goede vriendinnen rond je hebt, want ze geven je vleugels.
Absoluut. Dat is fantastisch mooi gezegd, Claudia.
Dank je wel.
Ik wil u ongelooflijk hartelijk bedanken om mee te werken aan deze aflevering. En ik ben ervan overtuigd dat mijn luisteraars u ongelooflijk inspirerend gaan vinden.
Oh, dat is heel lief. Dank je wel.
Dank u.